afgelopen studie hebben we stilgestaan bij de aard van Gods woord. Het is levendig, het is krachtig, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot in het diepste van ons wezen. En de mens is in nood van Gods woord. Waarom? Omdat in gebrek aan Gods woord we stuurloos ronddwalen. We kunnen Gods woord afwijzen of we kunnen het woord aannemen. We kunnen erkennen of we kunnen ontkennen. Maar wat wij ook zelf doen en of vinden, dat verandert niet de onbetwiste werkelijkheid van het feit dat Gods woord woord en wet is. Wat hebben we gezien? God sprak zijn belofte tot Israël, maar ze vielen in ongeloof. Ze dwaalden 40 jaar lang rond in de woestijn. En dit laat zien wat er gebeurt wanneer het woord van God gepaard gaat met ongeloof. Het is nutteloos. En daarentegen werkt het woord krachtig in wie wel gelooft en wie dan ook in geloof volhardt. Gods woord is de objectieve waarheid en dat boven de persoonlijke meningen, boven gevoel. En het is een middel om tegenstand te bieden tegen de leugen. Gods woord legt alles open voor God, die uiteraard alles ziet. En ook God aan wie wij rekenschap hebben af te leggen en die dachten dat gaat plaatsvinden, gaat zeker komen. En aansluitend gaan we vandaag door in de versen 14 en 16. Dus ik zou zeggen, laten we de tekst lezen, bidden en dan samen Gods woord bestuderen. Dus dan gaan we naar vers 14. Ik lees. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij maken u groot, wij loven en wij prijzen u, Heere. Wij danken u voor het feit dat wij uw woord mogen bestuderen, Heere. Ik bid dat wij gevoed zullen worden vanavond. Ik bid dat wij meer over u te weten komen, opdat uw naam verheerlijk raakt, Heere Vader. Vader, ik bid dat we openhartig luisteren, dat wij aannemen wat ook aangenomen dient te worden, Heere Vader. En spreek vanavond uw woord, Heere Vader. Dank u voor de voorbereidingen. En gebruik mij ook hoe u dat wilt, Heere Vader, om uw woord te spreken, Heere God. Ik bid dit in alle nederigheid. Amen. Goed om weer te herinneren te nemen. De auteur schreef deze brief aan de lezers om aan te moedigen standvastig te blijven in hun geloof in Christus. Sommigen stonden destijds in de verleiding om terug te keren naar het oude Joodse systeem. En hij wilde hen afhouden van het vertrouwen leggen op de aardse hoge priester en in de wet. Redding lag niet in de wet. Redding lag en het was niet door de offerdienst die de priesters uitvoerden. Maar wat moesten deze lezers doen? Ze moesten zich op Christus richten, omdat hij vervulling van deze zaken is. Dat is waar hij hun op richtte. In de komende passages wordt aan de Joodse lezers het karakter van Jezus zijn priesterschap benadrukt. Zijn priesterschap is superieur ten opzichte van de Levitische priesters. En dat is dan ook een thema dat in de daaropvolgende versen uitgebreider wordt uitgewerkt. Waar we ook een vergelijking met Aaron gaan zien. Christus wordt neergezet als de volmaakte hoge priester. En in de aankomende versen benadrukt de auteur onder andere dat we een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, tot wie wij met vrijmoedigheid kunnen naderen, bij wie barmhartigheid te verkrijgen is, bij wie genade te vinden is om geholpen te worden, die priester is tot in eeuwigheid en die toen hij volmaakt was geworden door allen die hem gehoorzamen, voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Nou, over dit onderwerp, dus Christus zijn hoge priesterschap, is de auteur nog lang niet uitgesproken, want later in de brief gaat hij hier nog veel uitgebreider op in. We gaan vanavond slechts enkele punten van zijn priesterschap raken. Een gedeelte diepgang dat volgt later. Maar de schrijver, hij begint in vers 14 met de woorden: nu wij dan een hoge priester hebben. Nu wij dan een hoge priester hebben. Mogelijk voelt het abrupt aan, omdat de auteur de afgelopen verse inhoudelijk over een ander onderwerp, namelijk God rust, schreef. We hebben daar veel naar gekeken. Maar laten we even kijken hoe we op dit punt zijn beland. En goed om te weten, dit hier, nu wij dan een hoge priester hebben, het is een conclusie. Het is geen overgang naar een nieuw onderwerp. Want de auteur, wat er hier gebeurt, hij komt namelijk terug op zijn initiële punt. Nogmaals, we hebben veel bestudeerd de afgelopen tijd. We zien dat de schrijver lang stilstond bij meerdere onderwerpen die we kunnen scharen onder het thema ingaan in het ingaan van Gods rust. Maar dit thema, beter gezegd subthema, het is als het ware een zijstap. En voor ons om een volwaardig beeld te krijgen van hoe de auteur dit schrijven heeft gestructureerd en hoe we op dit punt zijn gekomen, moeten we helemaal terug naar hoofdstuk 2. Want uit hoofdstuk 2 volgt namelijk vers 14 van hoofdstuk 4 waar we nu zijn. En dat sluit dus ook naadloos aan bij wat vooraf ging. Dus laten we graag gaan naar hoofdstuk 2 alsjeblieft. Hoofdstuk 2. En we zien dan dat al vanaf hoofdstuk 2, specifiek vers 17, wijst de auteur op het priesterschap van Christus. En waarin we dus ook de karaktereigenschappen van zijn priesterschap zien. Dus hij begon met schrijven aan de Hebreeën, vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij, en let op, een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. En waarom? Om de zonden van het volk te verzoenen. Een barmhartige hoge priester. En let vooral hierop. Een getrouwe hoge priester. Vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En dit komt zo meteen ook weer aan bod. En dan gaan we door, aansluitend in hoofdstuk 3, vers 1, zegt de auteur, vers 1, daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, en hierop ligt de focus, Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Alles is heel mooi gekoppeld aan elkaar. En dan, we gaan door. En dan, vanuit die lens, gaat hij door over zijn getrouwheid in vergelijking tot Mozes. Christus is superieur ten opzichte van Mozes. Waar Mozes, hij was getrouw over Gods huis. Maar hoe? Als dienaar. En hoe Christus? Christus als zoon. En vervolgens maakt de auteur duidelijk dat wij Gods huis zijn. En we zitten nog steeds in waar we vandaan komen. Hè? Dat wij Gods huis zijn. Op welke voorwaarden zijn wij Gods huis? Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dan, wat doet hij? Dan gaat hij daar weer op door. Hij gaat erop door, door te waarschuwen tegen ongeloof en het verharden van het hart, zoals we bij Israël in de woestijn hebben gezien. Hè? Ze hielden de hoop niet vast en konden daardoor Gods rust niet ingaan. Waarom? Vanwege hun ongeloof. En dit stelt hij dan weer tegenover de oproep dat we ons moeten beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Vervolgens werkt hij dit weer inhoudelijk verder uit. En als hij dat heeft gedaan, dan keert hij in vers 14 weer terug naar het focuspunt en dan gaat hij door met Christus zijn hoge priesterschap. Dus nu hoe we die structuur zien, hoe we de tekst helder hebben, dan valt de uitdrukking, nu wij dan, dan valt het weer netjes op zijn plaats en dan voelt het niet abrupt aan. Dus laten we nogmaals lezen. Dus nogmaals, na die zijstap met alle subthema's, we hebben gezien waar we vandaan komen, volgt, heel mooi netjes, aan elkaar gelijmd. Nu wij dan een hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En dan springen we één vers verder, vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En wees niet bevreesd, we verspringen niet omdat we teksten achterwege laten, want we komen zo netjes ook bij vers 15. Maar goed, in vers 14 en in vers 16 zien we beiden een overeenkomst, namelijk in vers 14 een oproep, oproep 1, laten wij dan deze belijdenis vasthouden. En vers 16 zien we oproep nummer 2. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Dus hij roept op in deze sectie. Oké, Christus is superieur als hoge priester en Gods eengeboren zoon. Hij is de hemelen doorgegaan tot aan de troon van God, vanuit waar hij als de zoon van God met alle aanvullende toebehorende titels, die ook maar van toepassing op hem zijn, macht uitoefent en de belofte van Gods rust vervult. En we hebben hier uitvoerig bij stilgestaan, hè, hoe hij de vervulling van Gods rust is. En nadat de auteur de verheven plaats van Christus als hoge priester heeft benoemd, volgt de oproep, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Van de belijdenis van het geloof is wie het middelpunt? Maar één persoon, Jezus Christus, de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En het zit al in de aanduidingen of de titel hier. De apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dus we kijken naar belijdenis. Homologia in het Grieks. Dit woord omvat het onderwijs van het Nieuwe Testament over de mondelingen en geleefde belijdenis van het geloof. Eigenlijk drukt het woord de handeling van het werkwoord waarvan het is afgeleid, homologeo, uit, namelijk instemmen, overeenstemmen, toegeven, openlijk erkennen en belijden, geeft het aan. Dus het gaat om daadwerkelijk handelen naar geloof. Niet alleen maar verklaren te geloven, maar er ook werkelijk naar leven. En ik geloof dat we allemaal mensen kennen die Christus met de tong belijden, maar waarvan we duidelijk zien dat ze niet in hem leven, of waarvan het duidelijk is dat ze uiteindelijk afhaken. En homologeo doet precies het tegenovergestelde. Het brengt voort de belijdenis die zich uit in woord en daad. Het draait om erkennen dat je zelf tekortschiet en afhankelijk bent. Afhankelijk van Christus. En dat je ook daarna leeft. Het openlijk uitspreken van je geloof. Wandelen in geloof. En niet slechts in je hoofd. Of niet slechts in je binnenkamer. Of op een manier dat je het uitstelt tot later. Niet op die manier. Het dient zichtbaar te zijn. En wat zie je? En wat zien anderen bij jou? Wat zie jij en wat zien anderen bij jou? Laten we bladeren naar 1 Timotheus 6. Dan gaan we naar vers 12. Wat schreef Paulus aan Timotheus? Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. Let op en een goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. De goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen, dient zichtbaar te zijn. Kunnen andere getuigen dat je wandelt laten zien dat je werkelijk bent wie je zegt te zijn in Christus? Kunnen anderen dat doen? En niet slechts binnen, maar ook buiten. En de vraag, waarvan getuigt jouw wandel? In vers 14 hier laten wij in deze belijdenis vasthouden. Vasthouden. Hoe houden we vast? We hebben hier ook naar gekeken. Overeenkomstig met wat hij eerder schreef in zijn brief. Dat wij de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe, hoe onbreekbaar moeten vasthouden. En dat wij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe, hoe ook weer onwrikbaar vasthouden, standvastigheid in geloof, geworteld in geloof, vaststaan, standvastigheid in het evangelie, broeders en zusters. En nogmaals terug, in hoofdstuk 3, vers 1, draagt de auteur op, let op de apostel, de hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En waarom haal ik dit vers weer aan? A, omdat het simpelweg goed is om herhaaldelijk te horen dat we op Christus gericht moeten zijn. En dat we op Christus gericht moeten blijven. Daar mogen we het gerust mee aanvullen. Dus een nieuwe dag, wat betekent dat? Ogen op Christus. Zijn we radeloos? Wat doen we dan? Ogen op Christus. Leven we in wanhoop? Of zijn we in een specifiek moment wanhopig? Wat doen we dan? Ogen gericht op Christus. tijdens het uitvoeren van taken, wat is het? Ogen gericht op Christus. En je relaties, niet alleen je relatie, maar je relaties meervoud. Wat doen we daarin? De ogen gericht op Christus. En je toenaderingen, ogen gericht op hem. Kortom, in alles, ogen gericht op Jezus Christus. Ik heb een paar keer gezegd, simpelheid, er zit veel in, we hoeven dingen niet onnodig moeilijk te maken. Wat doen we in alles? De ogen gericht op Christus. Want doe je dat niet, heb je ogen in wat je dan ook doet, gericht op iets anders. Wat maakt dat? Dat maakt dat je automatisch gaat bewegen richting datgene waar je ogen op gericht hebt. We kunnen doorgaan in alles ogen gericht op hem. Maar ik was bij mijn punt. Kijk af. Dus punt A heb ik gehad. Het is goed om herhaaldelijk de ogen gericht of te horen dat we de ogen gericht moeten hebben op hem. En B, waarom haal ik het weer aan? In de context van de studie, vooral hierop. Dus nogmaals, ik zat bij, let op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Waarom is het goed om weer te doen? In de context van de studie, nogmaals, specifiek hierop. Ik wil ons erop wijzen dat we niet zelf invulling aan onze belijdenis geven, maar dat we ook daarin, net zoals alle andere dingen die ik heb opgenoemd, dat we ook daarin Christus als voorbeeld hebben. Yes? Dus in onze belijdenis is het ogen gericht op Christus en nauwlettend op hem, aan hem een voorbeeld nemen. Lettend op hem. En als we op hem letten en als we terugkijken op het leven van Christus, wat is het getuigenis dat we hebben van hem? Wat is het getuigenis? Hij zelf heeft de goede belijdenis betuigd ten overstaan van Pilatus, is wat Paulus schrijft in zijn brief aan Timotheus. Het staat specifiek in 1 Timotheus 6, vers 13. En daarin staat, ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. We gaan niet inhoudelijk in op de context van dit vers, maar voor nu is het mijn bedoeling om de hoofdgedachte aan te stippen. Christus zelf heeft de goede belijdenis afgelegd. En hoe heeft hij dat gedaan? Zichtbaar heeft hij dat gedaan. Zelfs onder de meest benauwde omstandigheden. Zelfs daaronder zichtbaar is het geweest. En hoe zit dat bij ons? In tegenstand, weerstand, in benauwdheid, in beproeving, lijden, onrecht of verdrukking. We kijken naar Christus hierin. Leggen het naast ons leven met het oog op hem. En ik heb nu een aantal dingen opgenoemd, tegenstand, weerstand, et cetera, benauwdheid, beproeving, et cetera. En misschien zijn geen van deze dingen op dit moment in je leven actueel. Misschien speelt het niet op dit moment. Maar ik wil jullie vragen, op het moment dat deze dingen van toepassing zijn, denk je hieraan? En wat is dan de volgende stap? Dan doe je vervolgens waartoe je wordt opgedragen wanneer je te maken hebt met deze omstandigheden. En weet je niet wat je moet doen, wat we niet kunnen weten, want de schrift geeft ons alles, dan gaan we terug naar ons bron. We hebben afgelopen week gekeken naar Gods woord. Dan gaan we naar onze Bijbel, dan zoeken we op wat we dienen te doen in situatie X of omstandigheid X. Het vergt nederigheid van ons om dit te doen. Nederigheid. Met het oog op Christus gericht te zijn. Belijdenis, het houdt ook in onderwerping aan het evangelie. Wat zegt Paulus aan de gemeente in Korinthe over de heiligen in Jeruzalem? Wat zegt hij over hen? In 2 Korinthe 9, specifiek vers 13, schrijft hij het volgende. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus. En hoe doen ze dat? Overeenkomstig uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. Dus de broeders en zusters in Jeruzalem prijzen God vanwege de onderdanigheid van de gemeente in Korinthe aan het evangelie van Christus, evenals hun dienstbaarheid aan hem. Hen, excuus. En het gaat hier om de inzameling van geld voor hen. Wat zien we? Vrijgevige gave is wat we hier zien. En dan in context van dit stuk, dat laat de onderdanigheid voorkomend uit hun belijdenis van het evangelie aan Christus zien. Vanuit daar handelen ze en dienen ze hun broeders in Jeruzalem. Waarlijk geloof, wat doet het? Waarlijk geloof, het buigt zich voor de prioriteiten van het evangelie. Het buigt zich voor de prioriteiten van het evangelie. Ogen gericht op Christus. Waarlijk geloof, het buigt zich voor de noodzaak van het evangelie. Daarin ogen gericht op Christus. Belijden met woord en met daad. En daarin de ogen weer gericht op onze Heer Jezus Christus. Een paar versen verder in hoofdstuk 5 schrijft de auteur dat elke menselijke hoge priester voluit medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Om welke reden is dit zo? Om welke reden kan dat? Hij schrijft erbij omdat hij zelf ook met zwakheid ontvangen is. Hij is zelf ook met zwakheid ontvangen. Dus de hoge priester ervaart dezelfde zwakheden, verleiding, afleiding, zondige gedachten enzovoort als zijn medemensen. Hij zelf is simpel gezegd ook maar een mens. Maar de klemtoon ligt hier op het feit dat hij met zijn medemensen kan meeleven. Daar ligt de focus op. En we houden dit vast. Ditzelfde principe zien we ook terug bij de volmaakte hoogpriester. Want gelijk hieraan schrijft de auteur in vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzorgd. En dan is hier de unieke uitzondering, maar zonder zonde. Maar zonder zonde. En dat maakt dat op dit punt is Jezus Christus onevenaarlijk verschillend. Compleet verschillend. En zie dan ook steeds hoe prachtig, denk aan hoe we starten met de brief, hoe de auteur meteen bezig is met Christus en superioriteit, aan het aantonen dat Christus hier compleet superieur is. Onevenaarlijk. Op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde. En dat maakt dat Christus kan meevoelen met de gelovigen. Jezus Christus, en het is echt een bemoediging. Hij weet wat wij ervaren. En hij weet niet oppervlakkig wat wij ervaren. Niet met enkel inlevingsvermogen. Vanuit een afstandelijke positie. En waarom zeg ik dat? Afstandelijke positie omdat hij God is. Niet op die manier. Denk aan alles wat wij ervaren. Denk aan de dingen die we meemaken. De dingen waartegen we moeten opboksen. Denk aan al die dingen. Hij niet alleen op afstand. Maar wat hebben we gezien? Wat weten we? Hij kwam op aarde in een gewoon menselijk lichaam. Net zoals hoe wij dat hebben. En dat maakt Jezus Christus, hij kent honger. Jezus Christus, hij kent dorst. Jezus Christus, Hij kent zelf angst, kent hij. Wat weten we? Op een gegeven moment werd zijn zweet als druppels bloed. En dan ook hierin, denk aan wat we de hele tijd prediken vanavond. Let op Christus. Wat deed hij op dit moment? Laat die beker aan me voorbij gaan. Angst. Wat doet hij? De tekst leert ons, de schrift leert ons, hij bad des te vuriger. Ogen waren gericht op God, net zoals wij ons ogen gericht houden op Jezus Christus. Niet op de zwaarte van het ding waar hij doorheen moest gaan, maar hij bad des te vuriger. Ogen gericht op God. Wanneer wij door dingen gaan, leggen we de klemtoon en de focus niet op datgene waar we doorheen gaan, maar we houden ons oog gericht op Jezus Christus en we bidden tot Hem. Hij bad des te vuriger, dus wij bidden vuriger. Hij kent vermoeidheid, verdriet. We hebben gezien Christus huilen. En zo zijn er nog veel meer dingen waarmee we onszelf kunnen bemoedigen te weten dat Hij door ook die dingen ging. En Jezus Christus nog hierbij. Hij weet ook wat het is om verzocht te worden. Waarom? Want hij werd verzocht. Net zoals wij. Dus op dezelfde wijze als wij verzocht, echter de mens, waarvan niemand zonder zonde is, valt, dus faalt, niet één keer, niet twee keer, niet 10, niet 40, niet 100, duizenden keren, maar, we vervangen het, herhaaldelijk vallen we. Dus herhaaldelijk falen we. Ten opzichte van hem, ten opzichte van hij is en hij blijft zonder zonde. Voor eeuwig. Denk aan alle misstappen die je hebt gemaakt en zonder twijfel ook weer gaat maken. Denk aan alle zonden die je bent begaan. Zelf de onbewuste zonde. Er zullen honderden dingen zijn die we niet hebben doorgegaan. Zelfs die dingen. Geen van deze zaken is van toepassing op hem. Hij heeft ook niet onbewust gezondigd. Hij is en hij blijft zonder zonde. Onbesmet, onbevlekt erdoor. En dat maakt hem het perfecte lam. De perfecte middelaar. Het volmaakte offer voor wie? Voor de sterveling, de mens, jullie, ik, die wel bevlekt zijn met of door de zonde. En het bewijs dat God het offer heeft geaccepteerd blijkt uit de zekerheid dat hij is opgevaren naar de hemel. Het blijkt daaruit en meer uiteraard. En wat is onze hoop hierin? Wat is onze hoop hierin? Wij zullen volgen. Wij gaan volgen. Dat is waar we aan vast kunnen houden. Wat we vast mogen grijpen. We gaan volgen. Dat is onze hoop. Paulus, hij schrijft aan de gemeente in Korinthe. Schrijft hij. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij heeft geen zonde gekend. In alles aan ons gelijk geworden, maar zonder zonde, de volmaakte plaatsvervanger Jezus Christus. En als hij dit niet was, als hij het niet was, velen, Christus is niet gestorven aan het kruis. Dat is niet waar. Het is nooit gebeurd. Nooit gebeurd. Geloof X en geloof Y en geloof B en geloof Q en P, R, Z. Dat is ook een manier. Dat is waar het om gaat. Niets bestaat. Wanneer wij doodgaan, dan stopt het. Dan stopt het. En dan komen we in een ruststand. Vul alle gekte in wat je wilt invullen. Wat is mijn punt? Als hij dat niet was, dan zouden we verdoemd zijn. Plaats dat ten opzichte van genade. Blijf niet in die verdoemenis. Het hoeft niet. Hij heeft zijn genade ook voor ons uitgestort. Als hij dit niet was, dan zouden wij eeuw van God afgesneden zijn. Weg van hem. Als hij het niet was, simpelweg, ik zei net, wat is onze hoop? Dat wij zullen volgen, maar dan was die hoop er niet. Als hij het niet was, dan konden wij niet worden gerechtigheid van God in hem. En wat is dit ding? Het is genade. Onderstreept genade. God is heilig. God is apart ten opzichte van ons. En de wetenschap dat Jezus zo verheven is als hoge priester moet voor ons gelovigen geen belemmering zijn om hem tot hulp te roepen. Om hulp in te roepen van hem. Want wat is de oproep? Dat hebben we net gezien. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Met vrijmoedigheid. Paresia. In het Grieks betekent dat vrijmoedigheid. En dan in verschillende betekenisnuances. Namelijk openhartigheid, openbaarheid en onbeschroomdheid. En zo naderen we, op die manier naderen we. Waarom? Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wanneer we tot God bidden, dan bidden we om genade. Om barmhartigheid. Hulp of vergeving. En hoe moeten we dat doen? Dat doen we met vrijmoedigheid en we doen het met vertrouwen. Onderstreep, met vrijmoedigheid en met vertrouwen. We kunnen altijd naderen tot hem. In zwakheden, verdrukking, verzoeking, wat doen we? We wenden ons door gebed tot hem die genadig is. En daar dan een toereikende voorziening voor geeft. Dat we dat van hem mogen ontvangen. Wat hij doet is per definitie goed. Wat hij geeft is per definitie goed. Mogelijk niet hoe wij dat willen zien. Maar wat hij doet, wat hij geeft, is per definitie goed. En dat is waar we rust in mogen vinden. Dat is ook wat we moeten accepteren. En dit alles wetend, al deze dingen, dat hij zo genadig is. Daarin moeten weten dat we op dit moment al leven onder zijn genade. En dat we uit zijn genade niet meer dood zijn in onze zonde. Dat is voorbij. Maar dat we uit genade levend gemaakt zijn. Ik wil afrondend wil ik een stukje lezen uit Romeinen 3. De versen 23 tot en met 26. En dan sluiten we hem af voor vanavond. Hebben we op de zondag ook behandeld. 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit geloof in Jezus is. Tot zover. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij maken u groot. Wij loven en we prijzen u, Heere. Wij danken u voor uw woord, Heere. We danken u voor wat u geeft. We danken u voor de voorbereiding hiervan, Heere. We danken u, Heere, vermenigvuldigend. Ik wil u vragen om ons te helpen om standvastig in geloof te blijven, volhardend te blijven, Heere Vader, en ook ja, in wat welke situatie we dan ook verkeren, Heere Vader, weten dat we tot u kunnen toenaderen, Heere Vader, maar dat het niet alleen bij kunnen blijft. Dat is nog zo klein, Heere, maar dat we ook moeten toenaderen tot u, Heere God. Help ons om volhardend hierin te zijn, Heere Vader. Help ons om uw woord te accepteren, aan te nemen voor wat het is, Heere Vader. Help ons om de hoop vast te blijven houden, te geloven. Ik bid dat we mogen wandelen op een manier dat u zichtbaar door ons heen werkt, Heere Vader. Op een manier dat wij een zichtbare getuigenis zijn, Heere Vader, van het evangelie waardoor wij levend gemaakt zijn, Heere God. Vader, dank nogmaals voor uw woord. Ik bid voor de volgende studies, voor de voorbereiding daarvan. Heere Vader, we verheerlijken u, Heere Vader. In onderwerping, Heere, in nederigheid bidden we. In Jezus' naam. Amen.